Het is zaterdag 19 november, 12 uur. U luistert naar Radio Centraal, tijd voor het redactieprogramma. Met zo dadelijk als eerste een aflevering van het Nabije Westen, gevolgd door een bijdrage van Hans over Smart on Drugs en vervolgens Anthony in gesprek met professor Dorsemon over het Monument van de Arbeid en als laatste Ees in gesprek met de directeur van Opnieuw & Co. over de sluiting en over circulaire economie. Het Nabije Westen van 19 november 2022. Ik kan uiteraard de raketten die op Pools grondgebied terechtkwamen niet negeren. Woensdagavond, dag 1 na het gebeuren, is het als ik dit neerschrijf. Behalve president Zelensky, die per se de plaats van de calamiteit wil gaan bekijken, omdat hij er niet van overtuigd is dat dit geen Russische raket is, worden overal tussen de woorden gesproken en zegt zowat iedereen dat het hier een spijtig ongeval betreft met een Oekraïnse luchtafweerraket. Als dat zo is, dan geloof ik zonder meer dat Oekraïne geen blaam treft. Zij verdedigen hun grondgebied en dat er al eens iets mis kan gaan, weten we. Rusland is de agressor en het is maar normaal dat Oekraïne zijn grondgebied verdedigt. Het is dus tijd voor een aantal complottheorieën op de sociale media. Tot mijn grote verbazing heb ik het tot vandaag nog niet eens zien opduiken. Al kan ik er ook over gekeken hebben natuurlijk. Dan zal ik er dus zelf maar eentje lanceren, of twee als u wilt. Stel dat Rusland die raketten op Polen doelbewust heeft afgeschoten met de bedoeling de alliantie uit te dagen. Poetin wil daarmee testen in hoeverre de NAVO bereid is het NAVO-territorium echt te verdedigen en of hiermee voor het Westen al dan niet een rode lijn is overschreden. Of probeert het Westen dit in tegendeel te negeren of zoals nu gebeurt het voor te stellen als een ongeluk. Dan weet Poetin dat hij gerust nog verder kan gaan. En zelfs als onomstotelijk zou komen vast te staan dat het een Russische raket was die ook effectief door de Russen werd gelanceerd, kan hij zich nog altijd verschuilen achter de bevindingen van Polen en de Verenigde Staten die stellen dat het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een tragisch ongeluk was met een Oekraïense luchtafweerraket. Al naar gelang het kamp waarin je zit, klinkt die theorie helemaal anders. Dan zijn die raketten uiteraard door Oekraïne op Polen afgevuurd in een duivels complot van de NAVO om ongestrafte oorlog tegen Rusland te legitimeren, uit te breiden en Rusland van de kaart te vegen. Is het niet het Westen immers dat een oorlog tegen Rusland is begonnen waardoor Rusland zich genoodzaakt zag Oekraïne binnen te vallen? Althans, volgens het pro-Putin-kamp. Bent u ook benieuwd wanneer dergelijke samenzweringstheorieën effectief zullen opduiken en welke gevolgen die zullen hebben? Het wordt van dag tot dag erger met het openbaar vervoer in Antwerpen. Ja, luisteraar, mijn excuses hoor, maar ik moet het er toch nog eens over hebben. Ik probeer het kort te houden. Sinds de buitendienststelling van de Keerlus Exterlaar op 4 november rijdt tram 4 nog tot Berchem station en rijdt tram 9 nu door naar Silsburg. Mijn halte lag voor 4 november op het traject van tram 4. Nu is dat dus op het traject van tram 9. Van de 4e tot en met de 13e november heb ik het gewaagd om 10 keer de tram te nemen. Resultaat? Het ging voor 100% mis. Geen enkele rit, en ik herhaal, geen enkele rit is probleemloos verlopen. Ik ga niet in detail treden, maar niks klopte. De informatie niet, want volgens die informatie zou lijn 4 toch weer hier passeren. Nog in de app van de lijn, nog in dat van bus. Ook aan de haltes en in de pre-metrostations kreeg ik rare dingen te zien op de schermen met vertragingstijden van 73 minuten en meer en constant wisselende wachttijden. Als er al eens per ongeluk een tram passeerde, dan bleek meestal de informatie op de tram niet te werken of verkeerd te zijn. Eindeloze wachttijden, verdwenen trams, naar andere haltes moeten uitwijken om een andere lijn te nemen, noem maar op. Kortom, een complete chaos. Had de lijn niet juist zijn aanbod aangepast, ingekrompen of verminderd, moet ik eigenlijk zeggen, om zogenaamd de betrouwbaarheid te verhogen? Dat is dan, zoals te verwachten was, falikant mislukt. In pre-metrostations spreken digitale reclamezuilen van lijn.com. Waar houdt de lijn zich eigenlijk mee bezig? Daarop zie je af en toe volgende boodschap verschijnen. Opmerkelijk onderweg. Dat kan, gezien het palmarès van de lijn, toch alleen maar ironisch bedoeld zijn. Al klopt het natuurlijk wel, het is wel degelijk opmerkelijk om met de lijn te reizen. Het opmerkelijkste eraan is wel dat wie met de lijn reist, vooral heel erg lang onderweg is. De lijn moest zich doodschamen. Hoe lang moeten de reizigers dit nog slikken? In de armste ontwikkelingslanden is het met het openbaar vervoer beter gesteld dan met het vervoer van de lijn hier in het rijke Vlaanderen, waar niets meer werkt, omdat we het allemaal zelf doen. 2 dagen later zag ik weer iets dat niet normaal is. Maar wat is wel normaal bij de lijn? Omstreeks 8 uur dinsdagmorgen op de Herentalse baan tussen Halte Muggenberg en Halte Morkhoven reed een tram 9 met bestemming Silsburg. U moet weten, beste luisteraar, lijn 9 komt daar normaal gezien helemaal niet. Die rijdt over Eksterlaar naar de Gietschotelij en zo naar Berchem station. En verder, hij reed niet naar Silsburg zoals aangegeven, maar in de omgekeerde richting naar de Stenen Brug. Naast een heleboel zinkgaten voor het openbaar vervoer, spooktrams, defecte trams, tramwrakken, verdwijnende en vliegende trams, dat zijn er die volgens de informatieborden plots een andere tram voorbij steken, zijn er in Antwerpen nu dus ook al trams die niet alleen het spoor bijster, maar ook het noorden kwijt zijn. En ook nu komt dus onvermijdelijk de schepen van immobiliteit van Antwerpen in het vizier. Dat de verdiepte kaaiweg aan Suikerui en Steenplein alleen maar meer verkeer naar de binnenstad zal zuigen, wordt door kennis als belachelijk afgedaan. Nee, hij verkoopt het anders. Door de Jordaanskaai te verlagen, maken we aan het kruispunt Suikerui en het Steenplein een nieuw stedelijk plein en dus een balkon voor de Schelde. God beter, een balkon voor de Schelde. En nog, het uitbreiden van het Steenplein is het sluitstuk van onze Via Signor, waarbij mensen zonder een wagen te kruisen van het Centraal Station over de Meer en de Groenplaats naar de Schelde kunnen wandelen. Zo haalt hij nog een aantal drogredenen aan waarmee hij hoopt te bewijzen dat zijn visie eigenlijk de enige goede is. Waarom die wagens er toch over de hele kaaien moeten blijven om voor een paar honderden meters even gelijk rond te verdwijnen op die verdiepte weg en waarom ze niet gewoon uit het centrum weghouden, wat veel eenvoudiger, goedkoper en voetgangersvriendelijk is, heeft allicht te maken met de parkings die bereikbaar moeten blijven. En omdat er in de binnenstad nog steeds worden bijgebouwd, mag de droom van een modern verkeersvrij of verkeersluw centrum voor lange tijd vergeten worden. Die man leeft echt nog in de jaren 60 van de vorige eeuw. Niet dat er verder geen nieuws te rapen viel, maar we doken de afgelopen paar weken wat meer in boeken en interviews in kranten over boeken en noteerden daaruit onder meer het volgende. In de boekenbijlage van de morgen, ondertussen alweer van 8 oktober, lazen we een interessante passage in een interview met Aylet Gundar Goshen over haar roman Waar de wolf loert. Een zwarte man maakt in de roman de cynische opmerking: door het woord neger te verbieden, hebben we alle raciale problemen opgelost. Daarop reageert ze zo. Een citaat. Enerzijds kan ik mensen niet zeggen hoe ze hun strijd moeten voeren. Dat is hun zaak. Maar anderzijds denk ik inderdaad dat de veel focus op een woord ons kan doen vergeten waar het eigenlijk om draait, de zaak waar dat woord naar verwijst. Ik vind dat bizar. Bij vrouwenrechten gebeurt dat ook. Natuurlijk vind ik seksistische praat aanstootgevend, maar de gelijkschakeling van de lonen tussen mannen en vrouwen vind ik belangrijker. Karl Marx zei dat de realiteit je denken vormt en niet omgekeerd, zoals veel mensen vandaag blijkbaar menen. In Amerika hebben ze het idee dat wanneer ze een bepaald woord niet meer gebruiken, de zaak waarnaar dat woord verwijst ook niet langer zal bestaan. Struisvogelpolitiek noem ik dat. Een van de zaken die me het eerst opvielen toen ik in Amerika arriveerde, was dat ze daar niet de hele tijd lopen te fucken, zoals wij in Israël dat doen. Het is het favoriete stopwoordje geworden bij ons. Fuck dit, fuck dat, fuck off en ga zo maar door. We gebruiken het de hele tijd. We zien het in films, horen het in songs en importeerden het samen met de Amerikaanse cultuur. Maar dan arriveer je in Amerika en merk je dat niemand dat woord daar gebruikt, gewoon nooit. Ook niet onder vrienden. Ik vond dat fascinerend, dat de natie die het woord fuck over de hele wereld heeft verspreid, dat woord zelf niet meer gebruikt. Alleen los je er niets mee op. Door iets amazing te noemen, wordt het dat ook niet meteen. En neem er dan het interview met de homoseksuele schrijver David Sedaris bij in de Standaard en Letteren van 29 oktober. In zijn roman Happy Go Lucky drijft hij de spot met de toegenomen gevoeligheid van de jongere generaties. Op de vraag of hij zich daar echt aan stoort, antwoordt hij: vaak wel. Op het podium vertel ik een verhaal over hoe ik als 15-jarige een vrijwilligersbaantje had in een psychiatrische inrichting en er een naakte oude vrouw moest helpen. Als je je zoon een duwtje wil geven om gay te worden, vertel ik daarover, dan moet je maken dat de eerste vagina die hij ziet die van een 80-jarige vrouw is. Onlangs mailde een vrouw me hoe seksistisch ze dat vond en hoe je de rollen ook kan omdraaien. Als je je dochter lesbisch wil maken, moet je zorgen dat de eerste penis die ze ziet het verschrompelde exemplaar van een 80-jarige man is. Ik heb gereageerd met: exact, wat mij betreft kan je het nog verlagen tot 40. Het punt is dat geen enkele tiener een naakt oudje wil zien. Dat is toch gewoon zo? Hoe kan dat je nu beledigen? Mensen die dat niet aankunnen, moeten mij maar niet lezen en al zeker niet naar mijn lezingen komen. Ik leg mezelf niet graag beperkingen op uit angst om iemand te schofferen, want dan ga je praten zonder iets te zeggen, zoals een museumdirecteur. Om diezelfde reden lees ik trouwens ook nooit recensies of interviews. Verzin wat je wil, ik geef niet om wat je schrijft, zolang het maar over mij gaat. Nog eentje. Deze keer uit de boekenbijlage van de Morgen, ook al op 29 oktober. In het lied van Europa ziet Leon de Winter een continent aan de rand van de afgrond. In die roman, schrijft de Morgen, belanden de romanfiguren van Leon de Winter in een dystopische wereld waar desinformatie leidt tot dodelijk geweld. Lijkt wel de wereld waarin we leven. Waarop de Winter zegt: de realiteit is naar mijn boek toegekomen. Een vraag van de Morgenjournalist Maarten Rabai: in uw roman komen de rebellen uit een grote onderklasse, getekend door armoede en culturele vernedering. Ze voelen zich gekoloniseerd door de elites, de hoogopgeleiden en het systeem. Dit soort ressentiment leeft ook nu op onze sociale media. Antwoord: ja, want sommige groepen zitten al in een lastige, bedreigende situatie. Ze gaan in mijn boek dat doen wat zelfdestructief is, omdat ze liever op die manier ten onder gaan dan door te gaan. Het is niet mijn houding, maar ik wilde het me wel kunnen voorstellen, net omdat het de situatie is die we nooit en te nimmer mogen bereiken. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen blijft luisteren en kijken. Kijk, wie heeft onze samenleving de voorbije pandemiejaren in stand gehouden? Niet wij, de laptopklasse. Het zijn de logistieke jongens in bestelbusjes, de verpleegkundigen en de mensen die de supermarkten draaiende hielden. Het zijn de groepen die nooit beloond worden en die nu de zwaarste rekeningen krijgen gepresenteerd. Deze werkende klasse zit plots in een akelige, paradoxale situatie. Ze dreigen zich bij de werklozen te voegen die al hun fabrieken zagen verdwijnen naar Azië en die je in het vervallen Middel-Amerika voor Trump zag stemmen. Ik ken die groep. Ik kom er zelf uit voort. Mijn ouders waren in hun jeugd straatarm. Ik herken de sociale schaamte die bij armoede hoort en de behoefte aan sociale erkenning. Ik heb dat enorm uitvergroot in het boek, maar hun onrust broeit bij ons al heel lang. Einde citaat. En we blijven bezig. Een essay van schrijver en activist Serge Jadan, verschenen in de Standaard ter Letter op 5 november, handelt over de verschillende kijk op vrede en op onderhandelingen om vrede te bereiken en over hoe sommigen vinden dat Oekraïne toegevingen zou moeten doen terwijl de agressor Rusland is. Jadan is een van Oekraïne's interessantste literaire stemmen. Citaat dus alweer: waarom zijn de Oekraïners dan zo vaak wantrouwig wanneer ze Europese intellectuelen of Europese politici horen die het over de noodzakelijkheid van vrede hebben? Natuurlijk niet de ontkenning ervan, eerder het besef dat er geen vrede zal komen omdat het slachtoffer van de agressie zijn wapens heeft neergelegd. De burgerbevolking van Bucha, Hostomel en Irpin had helemaal geen wapens en dat heeft de mensen daar niet kunnen behoeden voor een afschuwelijke dood. De bewoners van Kharkiv, die door de Russen regelmatig en chaotisch met raketten werden bestookt, hebben ook geen wapens. Wat moeten zij dan doen volgens de aanhangers van een spoedige vrede tegen elke prijs? waar zou voor hen de lijn moeten liggen tussen het steunen van vrede en het afzien van verzet? Wanneer het over vrede gaat, nu, in de context van deze bloedige, dramatische, door Rusland ontketende oorlog, is het punt volgens mij gewoon dat sommigen geen oog willen hebben voor één simpel feit: er bestaat geen vrede zonder gerechtigheid. Er zijn verschillende vormen van bevroren conflicten, er zijn tijdelijk bezette gebieden, er zijn tikkende tijdbommen die als politieke compromissen zijn gecamoufleerd, maar vrede, echte vrede die een gevoel van veiligheid en toekomstperspectieven geeft, is er dan niet. En door de Oekraïners te bekritiseren vanwege hun weigering om zich over te geven, alsof dit bijna een uiting van militarisme en radicalisme is, doet een deel van de Europeanen, een vrij gering deel, maar toch iets merkwaardigs. Terwijl ze binnen hun comfortzone proberen te blijven, treden ze moeiteloos buiten de grenzen van de ethiek. En deze bedenking is niet gericht aan de Oekraïners, maar aan de wereld en haar bereidheid of gebrek eraan om een zoveelste totaal oncontroleerbaar kwaad te slikken ten dienste van bedenkelijk mercantilisme en vals pacifisme. Want appelleren aan de mensen die hun levens beschermen, uitgerekend het slachtoffer beschuldigen, accenten verleggen, manipuleren met vredelievende en positieve leuzen, voor sommigen bleek dit een vrijhandige manier om de eigen verantwoordelijkheid door te schuiven. Alles is echter veel eenvoudiger. Wij steunen ons leger niet omdat we oorlog willen, maar net omdat we heel erg naar vrede verlangen. Alleen is de discrete manier om te capituleren die ons onder het mom van vrede wordt voorgesteld geen weg naar een vredelijk bestaan en naar de wederopbouw van onze steden. Mogelijk zou de Oekraïense capitulatie de Europeanen helpen om te besparen op hun energiekosten, maar hoe zouden de Europeanen zich voelen, wetende, en het zal onmogelijk zijn dit niet te weten, dat de warmte van hun woningen betaald is met kapotgemaakte levens en huizen van mensen die eveneens in een vredig en veilig land wilden leven. Einde citaat. We horen er niet veel meer van. Maar er zijn nog altijd onderhandelingen bezig tussen de regering en Engie over het langer openhouden van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Er zou tegen het einde van dit jaar duidelijkheid moeten over zijn, maar of dat zal lukken is helemaal niet zeker. De kloof is in elk geval nog altijd zeer diep. Enerzijds is er de federale regering die een mandaat kreeg van alle partijen in die regering dat onder meer bepaalt dat er niet kan onderhandeld worden over de verantwoordelijkheid en dus de financiële consequenties voor de berging van het nucleaire afval. Engie van zijn kant stelt wel eisen die tegen dat mandaat ingaan. Er waren vorige zomer al niet bindende regelingen afgesloten over de berging van nucleair afval, maar Engie wil een regeling die veel verder gaat dan wat toen was afgesproken. Maar Engie kan of wil niet garanderen dat de reactoren tegen november 2026 al klaar zullen zijn voor gebruik om in die winter elektriciteit te leveren. Het is duidelijk, Engie wil het onderste uit de kan, maar daarmee dreigt het bedrijf wel het deksel op de neus te krijgen. Zowel PS-voorzitter Paul Magnet als OpenVLD-voorzitter Egbert Lachaert hebben al laten verstaan dat de regering Engie Electra wel kan verplichten om de reactoren langer open te houden en tegen productiekosten met een extra bovenop zijn elektriciteit aan de overheid te verkopen. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Alleen of dat zomaar zonder slag of stoot zal kunnen, is niet duidelijk. Tom Nagels heeft het niet zo begrepen op het bizarre gedweep met de Zillion. Zo bleek uit zijn column in de Standaard van 29 oktober. En hoewel ik de film niet gezien heb, kan ik hem wel volgen. Vooral de nostalgie van jonge mensen naar de Zillion, over een periode die ze zelf niet bewust hebben meegemaakt, vindt Nagels verbijsterend. Want was dit niet de generatie die genoeg had van toxische mannelijkheid, vraagt hij zich af. Er is zelfs een podcast gemaakt, The Legends of Zillion, door iemand die 1 jaar oud was toen de Zillion opende en die uitpakt met een ongelooflijke geschiedenis vol seks, drugs en decadentie. En letterlijk, waarna de ene na de andere vertelt hoe zijn mond openviel, hoe haar mind blowde, hoe die wauw zotjes zei omdat er vuurwerk was en live porno en een bellenblaasmachine die de rokjes deed opwaaien. Het is allemaal zodanig opgeblazen en vervormd dat een recensent van Humo, die ook al te jong was om het te weten, zelfs schreef: Toen de Zillion ophield te bestaan, was het alsof er voor een hele generatie op een of andere manier een einde kwam aan een era. Volgens Tom Nagels is het portret van Frank Verstraeten, de baas van de Zillion, het profiel van een typische incel. Het is het profiel van de psychopaat, sociaal onhandig, pratend als een robot, de indrukwekkend dat hij nog nooit een vrouw van zijn eigen leeftijd heeft durven benaderen, met ernstige complexen over zijn kleine gestalte, maar dromend van succes en rijkdom, waarbij hij boven iedereen moet en zal uittorenen. Het is het profiel van de high school killer, met zijn toxische combinatie van zelfhaat en zelfoverschatting. In de film wordt getoond hoe zijn gekrenkte ego hem aanzet tot buitensporig geweld. Kindermisbruik van Dennis Blackmagic wordt een anekdote en geen zwaar misdrijf wat het in werkelijkheid wel is. En we citeren nog even Tom Nagels. In dat opzicht en vele anderen is het een heel erg mannelijke film. Hij feteert transgressie, dominantie, egocentrisme, de cultus van het uitzonderlijke individu, het geloof dat je alles kunt bereiken als je maar rücksichtloos bent. Hij feteert de wille zur macht, de blinde geldingsdrang van de man die het niet verdraagt dat hij door iets of iemand wordt beperkt. Ik kan ondertussen niet meer tellen hoe vaak ik de laatste week bewonderend over en door Verstraeten heb horen vertellen dat hij geen nee accepteerde. Als hij iets in zijn hoofd haalde, ja, 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 dan moest het gebeuren. En het gebeurde ook. Alleen zo word je de grootste. Al wie zich zorgen maakte over de slinger van MeToo en hoe die zou zijn doorgeslagen, kan op beide oren slapen. Als je ze op de juiste manier in beeld brengt, dan gaan die decennia oude, uitgeleefde macho-clichés over seks, drugs en decadentie er nog even vlotjes in als 25 jaar geleden. Einde citaat. Nog iets over de klimaattop. Van de resultaten moet wellicht niet te veel verwacht worden. De energiecrisis hangt als een donkere schaduw over de klimaattop en het vertrouwen tussen de rijke en de arme landen zit onder het vriespunt. Het is wel de eerste keer dat het principe van loss and damage op de agenda is beland. Wie schade berokkent aan anderen, moet die schade betalen. We weten het allemaal, maar we worden niet graag met de neus op die feiten gedrukt. Voor de uitstoot van broeikasgassen dragen de geïndustrialiseerde landen de grootste verantwoordelijkheid, historisch gezien. Terwijl de zwaarste gevolgen, droogte, zware stormen, overstromingen, voor de landen zijn die het minste bijdragen aan de klimaatverandering. Een vorm van schadevergoeding lijkt dan ook vanzelfsprekend. Dat wordt een moeilijke discussie, want het gaat over een bomgeld en het Westen is bang voor een onbegrensde aansprakelijkheid. Eenvoudig wordt dat niet, maar alleen al uit eigen belang zal het toch niet getalmd mogen worden. Een klimaatvluchtelingenstroom bovenop de al bestaande vluchtelingenstromen zou te alle prijzen moeten vermeden worden. 5 jaar geleden was men in Parijs overeengekomen om de opwarming onder de 1,5 graden te houden. Nu blijkt dat dat niet meer mogelijk is. Alles moet uit de kast gehaald worden om de opwarming te vertragen. Het is de enige weg om de gevolgen niet nog erger te laten worden. Al wordt er weinig concreets van deze top verwacht. Er was nog veel meer waar ik iets over wilde zeggen, maar de tijd ontbreekt. Dus laat ik dat maar aan mij voorbij gaan. Mogelijk hoort u daar volgende week meer over. In plaats daarvan heb ik een greep gedaan uit 1 krant op een willekeurige dag en dat levert volgende wat bizarre oogst op. We zijn ondertussen met 8 miljard op deze aardbol en daar is het hoofddoekendebat weer terug. Ondertussen zijn we flink op weg naar de 10 miljard, waarna de wereldbevolking zou beginnen dalen. De cryptomuntenmarkt gaat helemaal onderuit en sommige kindercrashes blijken zowaar horrorholes te zijn. Onze politie verdient een betere bescherming, maar een agent die een tiener bewusteloos sloeg kreeg, hoewel schuldig bevonden, toch geen straf. De hooligans zijn weer terug van wellicht nooit weg geweest en de begroting gaat voor nog eens bijna 1,7 miljard extra in het rood. Later op de week blijkt dat niet waar te zijn, of toch wel waar, naar gelang de bron en naar gelang wat men wel of niet in rekening brengt. De opvangcrisis, die door sommigen wat graag wordt voorgesteld als een asielcrisis, houdt aan en verergert nog. Acties voor het klimaat leveren in Duitsland asfaltklevers op en in diverse landen museumkunstwerkklevers. En de Europese Unie verscherpt haar sancties tegen Iran en de Londense beurs is niet langer Europa's grootste, met dank aan de Brexit. Pensioensparen leveren ook al niets meer op en dan bleek ook nog eens dat koeien die met hennep gevoederd worden daar high van worden en dat de concentraties van THC in de melk niet helemaal vrij zouden zijn van risico's voor zwangere vrouwen en kinderen. Nu wordt het echt te veel voor Corneel. Dat was het voor deze week. Tot volgende week.